Beste luisteraar, waarde lezer, naar aanleiding van ons Bijbelproject ben ik vandaag, maandag 31 augustus 2015, te gast bij Jozef de Kezel, bisschop van Brugge. Jozef, je hebt er al een lange kerkelijke carrière op zitten, in grote lijnen geschetst. Na je studies filosofie en theologie in Leuven en in Rome werd je tot priester gewijd in 1972, aangesteld tot bisschoppelijk vicaris in Gent in 1992 en daarna tot hulpbisschop in het aartsbisdom Mechelen-Brussel in 2002 en later tot bisschop van Brugge in 2010. Ik lees in bepaalde interviews met jou dat die periode in Brussel je bijzonder heeft aangegrepen. De problematiek van een grootstad, de mix aan nationaliteiten, de aanwezigheid van armoede, de groeiende groep van immigranten en asielzoekers, het samenleven met de moslimgemeenschap. Kan je daar iets meer over zeggen?
Ja, dat is een groot verschil met Vlaanderen. Ik kwam uit Gent en in Brussel. Als we hier spreken van vreemdelingen, dan denken we direct aan de moslims. In Vlaanderen. Maar in Brussel kwam ik in contact met vreemdelingen die, veel moslims natuurlijk ook, maar veel christenen ook. Er is in Brussel een heel grote gemeenschap van Afrikaanse mensen, zwarten, die daar dikwijls al verschillende generaties zijn, ook een heel aantal priesters zijn van Afrikaanse origine, ook Latino's, nu komen ook uit Oost-Europa, dat zijn mensen die dikwijls, vele van hen ook, wat kerk betrokken zijn, dat geeft een totaal ander beeld dan hier in Vlaanderen, waar we toch in een, dat is nu zeer sterk aan het veranderen, maar de situatie toch veel monocultureler is dan in Brussel. En ik heb dat altijd ervaren, gaandeweg, als een enorme rijkdom.
België, of beter Europa, kent andermaal een gigantische vluchtelingengolf. Hoe kijk je daar als man van de kerk tegenaan? En kan de Vlaamse kerk haar moreel gezag laten gelden en de publieke opinie en de overheid aansporen tot meer openheid en minder latente racisme?
Ja, natuurlijk, dat is een heel programma voor de kerk. Of ze de overheid, of ze veel moreel gezag heeft en of ze dat kan opleggen aan de overheid. Ja, de laatste jaren, laat me zeggen, de laatste 10 jaar, is er ook wel veel in veranderd. Ik denk ook dat in de publieke opinie vandaag, en ook bij de politieke verantwoordelijken, de migratieproblematiek toch in een positiever daglicht komt te staan dan enkele jaren terug. Er is een grotere, denk ik, met wat we nu vandaag zien, niet alleen economische vluchtelingen, maar mensen die uit Syrië bijvoorbeeld vluchten, omwille van oorlogsgeweld, dat de publieke opinie meer geneigd is om daar positiever op te reageren dan enkele jaren terug, waar het enige antwoord is, alles doen om ze hier buiten te houden. Maar ik ben er absoluut van overtuigd, ten eerste, dat is onvermijdelijk. Dat heeft altijd bestaan. Zolang het hier veel beter is en ginder bijna niet te leven, zullen er mensen naar hier komen. Daar is niets aan te doen. Dat heeft altijd bestaan. Een soort, op het einde van het Romeinse Rijk heeft dat getoond. De volksverhuizingen zijn hier, hebben hier de populatie totaal veranderd. Ik denk dat dat onvermijdelijk is hierop, dus je moet daar positief op reageren. En ik hoop dat de kerk, haar steentje, ik zou niet zo sterk spreken van dat wij nu moeten gaan zeggen aan de politiekers wat ze moeten doen, maar dat de geloofsgemeenschap en mensen die werken in de kerk, dat ze echt een steentje kunnen bijdragen.
Zeer actief van, nu de overheid een beroep, niet alleen op Oceaan Weest, maar ook op privé-initiatief, maar kan de kerk met haar gebouwen en haar middenveldorganisaties daar ook actiever in worden?
Absoluut, maar ik ben wel akkoord, de politiekers zeggen ons dat, en ook de mensen die op het terrein zijn, dat men moet opletten van geen puur privé-initiatief te doen, maar altijd aan te sluiten bij een OCMW of bij een instelling die daar verantwoordelijkheid voor kan opnemen. Ik denk dat dat veel beter is. Maar daar moeten we zeker onze mensen toe oproepen.
Ja. Oké, als bisschop heb je wellicht ook contacten met de islamitische imams in België. Kunnen zij weerwerk bieden aan de wereldwijd om zich heen grijpende extreme ideologie van islamitische staat, beter gekend bij ons hier als IS? Zie je tekenen dat er in het Westen zich, net zoals bij het christendom, een secularisatieproces zich doorzet in het islamgeloof?
Ja, dat laatste dat weet ik niet. Dat is zeker, dat is beginnend. Ook dat is onvermijdelijk. Als ze hier binnenkomen in onze cultuur, zal ook de confrontatie gebeuren met deze cultuur, seculiere cultuur. Maar of dat nu al zeer, zeer ver gevorderd is, dat weet ik niet. Ik had in Brussel wel contact met sommige imams, maar u moet weten, deze contacten zijn niet zo diepgaand. Veel van die imams spraken in het beste geval een beetje Frans, waren hier ook niet lang, of zijn hier ook niet lang, komen uit Saudi-Arabië of elders. En ik heb ook geen zicht op wat er in de moskeeën gebeurt, maar er zijn zeker moskeeën, dat is een feit, waar de imam een opener houding aanneemt dan in andere. Maar ik denk dat toch, ik zou toch van de islam een duidelijker, scherper, dat is wel zo, hè, dat gebeurt wel, maar van IS toch een duidelijker afstand.
Dat is het momenteel nog niet echt aan de orde.
Ik denk niet dat zij... ik versta dat wel, maar... Ja, dat zou ik toch wel verwachten. Een zeer duidelijke distanciering van dat soort... dat toch in naam van de islam gebeurt. Maar natuurlijk met de islam als zodanig niets te maken heeft. Hè. Enfin, niet mag te maken hebben, maar ja.
Het zou toch een positief effect kunnen hebben op de beslissing van toch ondertussen al een paar honderd jongeren in België die zich gaan meestrijden met IS in Syrië.
Ja. Dus er is wel distanciering. Al die mannen zouden zeggen dat ze en de executieve hier dat ze dat veroordelen, maar je zou toch echt van de islam verwachten en zeg ik, we willen daar echt niets mee te maken hebben. En als men dat doet in onze naam, dan moeten we ons daar absoluut van distancieren. Dat is niet wat de Koran ons vraagt. Zoiets, ja.
Sinds 2010 ben je bisschop van Brugge in opvolging van Rosé van Heluwe. En onvermijdelijk komen we dan bij de problematiek van de pedofilie. Heeft de kerk inderdaad schromelijk het bestaan van seksueel misbruik miskend? En kan zij überhaupt nog geloofwaardig spreken over seksuele beleving?
Dat ze het probleem miskend heeft, dat is juist. En ik zeg het niet de verontschuldigingen van de kerk, maar het was een maatschappelijk probleem ook. Dat is zoals de homoseksualiteit 50 jaar geleden, was dat helemaal niet zo bespreekbaar en aanvaard, zoals in onze cultuur nu. Daar werd over gezwegen. Laat staan over dat soort dingen, er werd over gezwegen. Ik heb veel contact gehad met slachtoffers, heel veel, die hier gekomen zijn en waar we toch nog hebben proberen te kunnen doen, hebben proberen te doen wat we nog konden. Als erkenning. Maar het is mij in mijn ervaring heb ik gezien als een kind dat misbruikt werd en het ging het aan zijn moeder zeggen, ja, in de meeste gevallen werd het niet geloofd of moest men zwijgen, maar zelfs in het beste geval, die kinderen konden daar niet veel over zeggen, men had de woorden niet, men wist niet wat dat was, men wist niet wat u overkwam. Dat is heel eigenaardig. Toentertijd werd de priester weggedaan. Maar men heeft zich nooit de vraag gesteld, wat betekent dat voor dat kind? Men dacht dat is opgelost. Dat kind, ja, werkelijk in de knoop zat en dat niet wist wat het tegengekomen was. Maar dat werd helemaal niet... Niet omdat men dat niet wil, men begreep niet. Men begreep niet wat dat was. Men heeft dat... En dus, dat is waar... Maar ik zeg het niet de verontschuldiging van de kerk, maar het was toen ter tijd een maatschappelijk blinde vlek.
Maar nu wordt er toch anders mee omgegaan.
Nu is men alert, godzijdank. Het is het enige voordeel van alles wat er gebeurd is nu met de kerk. Dat is dat het ons onze ogen heeft geopend en ons alert heeft gemaakt. Dat we hebben geprobeerd om met de mensen die gekomen zijn, er zijn toch veel mensen gekomen, van priesters die al gestorven zijn, he. Dat zijn mensen van leeftijd die gekomen, de meeste. Hebben we toch kunnen doen, ook financieel, we hebben toch wel wat, dat heeft in onze budgettering toch wel wat betekend. Maar goed, ik heb altijd gezegd, het is goed dat we dat doen. Dat is de enige manier, om de bladzijde een beetje te kunnen keren. En ook preventief moet je zeggen, kijk, daar is... We zijn op dat punt. Maar dat is voor heel de maatschappij. Wij zijn daar veel, veel sterker van bewust geworden. elk gevaar kinderen kunnen lopen. Ja.
Maar dan heeft dat ook geen consequenties voor het spreken door de kerk over seksuele beleving to court?
Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Als het zo'n dingen gebeurd zijn, dan wordt het wel moeilijk. Ja. Ja, dat is waar, wij zullen dat vertrouwen moeten een beetje moeten terugwinnen, maar ja. Wij mogen niet te hoog van onze toren blazen. Ja. Dat is zo, ja. Daar is niets aan te doen.
Ja, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de volledige verandering in de maatschappelijke positie van de kerk in onze samenleving, waar onze westerse samenleving toch geëvolueerd is naar een meer seculiere en pluralistische maatschappij. Veel kerkgangers zijn er niet meer en de autoriteit van het instituut kerk is ook getaand. Maar velen herleiden ook het geloof tot iets uit de privésfeer. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, voor dat laatste, ja, dat vind ik echt niet goed. Dat is natuurlijk een neoliberale samenleving die helemaal geseculariseerd is, die wil de godsdienst nog wel dulden als hij natuurlijk in de sacristie blijft en zich niet moeit met niets eigenlijk, maar religieuze activiteiten organiseert. Ja, dat is natuurlijk stilletje aan het einde van het christendom natuurlijk. Dan is het wel. Dan is het iets dat voor sommige mensen misschien nog interessant is, die deze religieuze behoeften hebben. Maar ik ben er vast van overtuigd, het evangelie, het christendom, en misschien godsdienst de koer, maar in elk geval wat mij betreft het christendom, dat het niet alleen te maken heeft met mijn privébehoeften, maar ook met, het evangelie zegt ook iets wat betekent niet alleen leven, maar ook samenleven. En dus maatschappelijk relevant. Natuurlijk niet om te zeggen hoe de maatschappij zich moet, maar binnen die maatschappij, dat is een actief pluralisme. Kan het christendom ook iets betekenen? Natuurlijk zijn we daar niet om de lakens uit te delen. De tijd dat cultuur en geloof samenvielen, dat we hier een christelijke cultuur hadden en beschaving, zoals eeuwen hier in West-Europa, in het Westen, ja, dat is voorbij. Ja. En dat is voor mij de grote uitdaging van de kerk. Zij probeert haar plaats te vinden in zo'n samenleving. Maar toch wel als een constructieve bijdrage in het maatschappelijk debat.
Dus toch zie je in deze samenleving niet direct het einde nabij van het christendom. Welke tekenen van hoop zie je?
Kijk, veel tekenen van hoop, dat is moeilijk om te zeggen. Nee, wat heeft er toekomst? Voor mooie dingen. Ik moet toch eerlijk zeggen dat er nog een heel aantal mensen betrokken zijn met de kerk, als men dat zou zien. Wat er allemaal gebeurt in en rond de kerk, dat is niet niets. Dat is een van de grote... Er zijn niet overal tekenen van een verlies aan vitaliteit. Maar ik kan het mij niet voorstellen, maar natuurlijk, ik ben geen profeet. Dat het christendom zou verdwijnen, zelfs niet hier in West-Europa, waar het... Alleen is de positie die het in het verleden heeft gehad, dat is ook, denk ik, historisch onhoudbaar. Dat is naar mijn gevoel ook niet de normale positie van het christendom. Dat is door historische omstandigheden mogelijk geweest hier in West-Europa, dat het christendom deze... laat zeggen, culturele maatschappelijke positie heeft verworven, namelijk dat het de cultuur als zodanig getekend heeft, zoals dat in de islamlanden nog dikwijls nu het geval is, dat zijn islamlanden. In die tijd waren wij onze christelijke landen, maar dat is gedaan. Maar ik zie dat niet als verval. Ik zie dat helemaal niet als verval. Dat is natuurlijk voor de kerk zelf en het hele instituut een enorme uitdaging, maar ik zie dat niet als decadentie, als verval.
Maar bestaat dan het gevaar niet dat die actieve restgroep van christenen die er nog overblijft, eerder sectaire, gesloten en conservatieve minderheid wordt, die eigenlijk nog terugdroomt van het verleden?
Dat gevaar bestaat. Er zijn zo'n groepen in de kerk, hè? Naar zeer, zeer extreme groepen, hè? Maar die tendens bestaat. Paus Franciscus roept ons op om te zeggen, de kerk, het is niet goed voor de kerk als ze op zichzelf betrokken wordt. Zij moet openstaan. Dat vind ik, de kerk is vroeger, in de periode dat de kerk de hele cultuur bepaalde, dat we dus leefden in een christelijke cultuur, had de kerk het overal voor het zeggen. Dat was ook niet alleen het machtswelis, maar gewoon, dat was zo. De hele cultuur ademde die sfeer in. Nu wordt ze bescheidener, zij moet haar plaats, zij is niet meer heel de wereld, maar ze moet wel open blijven op de wereld. Zij moet solidair zijn met de wereld. In het Lumen Gentium, enfin, de constitutie over de kerk, de pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, die beginwoorden zijn indrukwekkend, vind ik. Vreugde en hoop, maar ook het verdriet en de angst van de mensen van deze tijd, vooral van degenen die het moeilijk hebben. Dat moet de vreugde en de hoop, maar ook het verdriet en de angst van de kerk zijn. Zij moet meeleven met... De wereld is niet iets naast haar. Zij kan alleen maar leven in betrokkenheid op de wereld. Zij is teken van hoop. Hopelijk, ja. Maar een kerk die zich op zichzelf terugtrekt, zoals voor religieuze privébehoeften te bevredigen. Ja, in een seculiere samenleving, ik zie niet veel in waar dat kan toe leiden. Dus dat is een gevaar, van op zichzelf te plooien. Dat moet wel weerstaan. De kerk wordt kleiner, maar ze moet wel open blijven op de wereld. Want je kunt een secte zijn met velen, hè. Je kunt een grote positie hebben en toch sectair zijn. En je kunt minder talrijk zijn, maar zeer open. Dat is, ja.
Een spanningsveld.
Ja.
U liet de naam al vallen van paus Franciscus. Begrijp je waarom vele westerse christenen en zelfs niet-christenen zo positief spreken over paus Franciscus, als je dat vergelijkt met zijn voorganger Johannes Paulus II? Ja.
Maar, dat weet ik niet in vergelijking met... Want paus Johannes heeft ook veel, Johannes Paulus, veel succes gehad. Ik kon, mensen waren enthousiast. Maar ik denk, het is iets anders. Dat is al gezien de eerste avond van zijn pauskeuze. Als hij zei, buonasera. Er zit iets eenvoudigs, menselijk zo. Je voelt niet, dat is niet het kerkelijke gezagsdrager die het woord neemt en die gewikt en gewogen heeft en zegt, zo zit het ineen. Dus hij antwoordt, hij zoekt zijn woorden. Je ontmoet er een eerlijke mens die zegt wat hij denkt en ik zit er ook soms op te denken, ja, hoe komt dat toch? Mm-hmm. Ja, het is moet iets zijn, het is opvallend, het is opvallend. Ja, het is opvallend.
Ja. Misschien nog iets fundamenteels dat ik las in een interview met jou, uw eigen woorden. Ik kan het geloof niet bewijzen, ofwel is het iets dat ik verzin, ofwel is het waar. En als het waar is, is het enorm. Dat God mij lief heeft en bemint. Raken we hier de kern van jouw visie op geloof?
Ja, dat is juist. Dat is zo'n zin. Ook als ik moet in de liturgie, de homilie houden enzovoort. Niet dat ik altijd hetzelfde zeg, maar dat vind ik wel. Die twee dingen. Het is natuurlijk moeilijk dat mij vergissen. Wie zal het ooit zeggen? Ja. Dat is het wetenschap van Pascal. Maar als het waar is, is het, en dat geloof ik, geloven, hè, ja. Dan is het iets enorms, hè, dat de mens niet fundamenteel eenzaam is aan zichzelf, totaal aan zichzelf overgelaten. Dat er in onze werkelijkheid een mysterie aanwezig is, dat de oorsprong is van alles wat bestaat en dat liefde heet, ja. Dat is een... Natuurlijk kun je zeggen, je kunt dat niet bewijzen, ja. Eigenlijk voel je dat maar in, naarmate je leeft en engageert en ook met de uitdagingen waarvoor je staat, de beproevingen enzovoort, het is daar dat je leert daarmee om te gaan.
Ja. Maar je zegt mysterie, liefde, ja. Hoe link je dat aan de figuur van Jezus Christus?
Ja, omdat hij daar de incarnatie van is, hè. Dat hij daar... maar dan zitten we al helemaal in ons christelijk geloof, dat deze God, hè, laten we zo God noemen, dat hij zich ten volle heeft gegeven, uitgesproken in deze mens. Ja. Dat is het. En die ook overkomt als een wonder van menselijkheid. Als een,
Nog een bijkomende vraag. Als het gaat over de toelating van de vrouw tot het priesterambt, verwijs je stevast naar een nieuw concilie dat daarover moet beslissen. Waarom en komt er überhaupt zo'n concilie?
Ja. Dat er een komt, dat is zeker. Ik kan me niet voorstellen, tenzij het einde van de wereld nabij is, hè. Dus dat men geen tijd meer heeft om een concilie samen te roepen, maar dat er nog een concilie moet komen, dat is zeker, want dat is de normale gang van zaken in de kerk. Als ze zich fundamentele vragen stellen, moet er een algemeen beraad zijn. Dat is zo. Dat heeft van in het begin zo bestaan. Dus dat er een komt, dat is zeker. Waarom deze kwestie over de wijding van de... Ik zou ook zeggen, de wijding nu bij ons van de... in de Latijnse kerk voor de gehuwde man, of de wijding van de vrouw, als daar Als men de kerk daarover veranderingen invoert, dan zal dat, dat is mijn overtuiging, door een concilie moeten gebeuren, niet alleen door de paus. Die zegt, ik ga dat nu een keer veranderen, zo, ik vind dat dat nu zo moet. Dat zijn geen kwesties, zo voor, vind ik niet. De paus heeft het primaatschap in de kerk, dat is waar. Hè? Maar voor deze kwesties, ja, dat, ik zie, dat is voor het algemeen beraad. Ja, ja dat is, ja.
Maar u bent vrij pertinent overtuigd dat er een nieuw concilie komt, ja. Maar over het wanneer, binnen 10, binnen 100 jaar?
Kan het zijn. Het groot probleem, ze zullen een regeling moeten treffen, want op het Tweede Vaticaans Concilie waren 2500 bisschoppen. Ik meen te weten dat er voor het ogenblik 5000 zijn. Ja. Organisatorisch zal dat wel. Moet men per delegatie of moet men per...
En vele jaren voorbereiding.
En veel voorbereiding, ja. Het is, ja. Maar goed, maar dat, het is niet omdat het moeilijk is, dat het niet, maar het moet gebeuren, dat is zeker. Ja. Ik zou mij niet voorstellen dat... dat het Tweede Vaticaans Concilie het laatste zou zijn. Enfin, dat is niet zo, ja.
Oké. Okay. Luisterpunt en Blindenzorg Licht en Liefde hebben de afgelopen jaren werk gemaakt van een Bijbel in toegankelijk leesformaat. Nee. Hoe belangrijk is dat voor jou?
Maar ik vind het heel belangrijk. Hè. Ik vind dat een heel mooi project, hè, dat je gedaan hebt. Kijk, hè, we hebben al over de kerk gesproken daar straks, over haar toekomst, over de moeilijkheden die ze heeft. Maar... alle grote vernieuwing in de kerk, alle verandering, verdieping, dat gebeurt altijd langs de schrift, langs de Bijbel. Alle is een opnieuw ontdekken van de schrift, van het oorspronkelijke boodschap, van de evangeliën, van de profeten enzovoort. Dus, dat vind ik op zich zeer belangrijk, het toegankelijk maken. Langs het geschreven woord, maar voor mensen met een visuele beperking of die blind zijn die niet zien, dat dit voor hen ook kan opengemaakt worden door het initiatief dat je genomen hebt, ja, dat is gewoon, dat is belangrijk. Hè. Omdat dat een middel is waarin ze ook participeren aan het leven van medechristenen en het leven van de kerk, dat is een middel om erbij te zijn. Ik vind dat wel voor hen...
Voor ons project hebben we ons gebaseerd op de Willibrordvertaling van 1995. Welke zijn de verdiensten van die specifieke vertaling?
Ja, de Willibrordvertaling is een katholieke vertaling. Er is enkele jaren nadien, 2004 geloof ik, de nieuwe Bijbelvertaling, die is ecumenisch. Veel van de medewerkers van de Willibrordvertaling hebben ook meegewerkt aan die vertaling. Is die beter, die laatste? Ik ben daar niet mee akkoord. Ze is ook niet slechter. Maar beter niet, het is een illusie van te denken dat 9 jaar nadien dat de vertaling oneindig veel beter is. Maar de Willibrordvertaling is een gezagvolle vertaling, in een Nederlands dat goed leesbaar is, maar trouw aan de grondtekst, met zeer goede voetnoten en bijzonder ook zeer goede inleidingen op elk Bijbelboek, wat toch zeer precieus is als iemand een Bijbelboek leest en je wilt dat een beetje verstaan, sommige profeten bijvoorbeeld, ja, dan heb je toch beter wat een beetje achtergrond. En ook bij de het is een van de beste vertalingen die in het Nederlands taalgebied. Ik vind het een prestatie voor ons klein taalgebied, dat we toch beschikken over zo'n goede vertaling. Waar veel mensen hebben allemaal, competente mensen hebben aan meegewerkt.
Kan je iets meer zeggen over het onderscheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament?
Er is natuurlijk een verschil. Het Oude Testament, dat is wat Jezus noemde de schrift. Want je moet je goed voorstellen, Mohammed, de moslims hebben een Koran. Daar is ook sprake over Jezus en over Maria en over sommige profeten enzovoort. Maar ja, Mohammed heeft die op ingeving geschreven. Het christendom heeft dat nooit gedaan. Wat wij in het Oude Testament lezen, mensen vergeten dat soms, dat is wat in de synagoge ook gelezen wordt. Alleen het laatste deel, wat het kleinste is, helemaal niet zo omvangrijk als het Oude Testament, wat wij nu het Oude, maar wat eigenlijk oorspronkelijk de schrift was. Dat is hetzelfde, ik was goed bevriend met een groot rabbijn in Brussel, die heeft mij dat dikwijls gezegd, de psalmen, de profeten, Deuteronomium, Exodus. Het zijn dezelfde teksten die we allemaal... En ik ben ervan overtuigd dat als ik het woord neem in de synagoge, dat ik dikwijls veel dingen zeg die hij ook zegt. Een beetje verder in de kathedraal. Men heeft soms het Oude Testament, dat is nu afgewandeld. Het woordje oud is natuurlijk, geeft de connotatie van verouderd.
Maar is er een verschil in godsbeeld tussen het Oude en het Nieuwe Testament?
Of? Dat zou ik ontkennen. Dat zou ik ontkennen. Je moet de schrift als één geheel lezen en er is een zeker zuiveringsproces. Maar je kunt teksten bij Amos lezen of Hosea over Gods liefde. Je kunt teksten in Deuteronomium lezen over wat de zorg voor de armen, voor de weduwe en hoe God aan de kant staat van de zwakken die het evangelie zijn in pure vormen. Ja. En je kunt in het Nieuwe Testament lezen waar God zeer, zeer streng is. Ja. Zeer, zeer streng. Dus ik zou... de relatie is heel subtiel, oud en nieuw, maar het is één boek. De Bijbel is één boek. En het laatste over Jezus is de sleutel om het geheel te verstaan. Ja. Maar je kunt, je kunt Jezus niet verstaan als je heel de geschiedenis en traditie van Israël niet kent, maar voor ons christenen, dat zullen de Joden dus niet zeggen, maar voor ons, kun je ook maar die traditie, die lange traditie, eigenlijk valt u frank als je de figuur van Jezus ziet. Want ze zijn niet te scheiden.
Naar welke Bijbelboeken gaat je voorkeur uit?
Bijvoorbeeld, ik vind bijvoorbeeld de eerste brief van Johannes een van de schoonste teksten uit het Nieuwe Testament. Het is daar waar staat, je leest dat niet veel in de Bijbel, niemand heeft God ooit gezien. Maar als je elkaar lief hebt, dan kent je God. Dus dat zijn zo van die zinnen dat je zegt. En zo gaat het maar door, hè. En je kunt niet God, het staat ook, als iemand zegt dat hij God lief heeft en zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want hoe zou hij God kunnen lief hebben, die hij niet ziet, als hij zijn broer, die hij wel ziet, haat? Zo. De eerste Johannesbrief, dat is, ik heb het ooit eens meegemaakt, hè, na een viering, er waren veel officiële personen, en er was een receptie nadien, en er kwam iemand mee, het was een hooggeplaatste heer. Ik zeg, wat was dat toch? Dat was gewoon niet, waar heb je dat gehaald? Ik zeg, uit de Bijbel. Ja. Eerste Johannesbrief. Ja. Deuteronomium vind ik ook mooi. Deuteronomium, die dus een hernemen is van Exodus en Leviticus, de boeken, waar Mozes een beetje, en daar staan teksten in. Als je dan beseft dat die teksten misschien 2500 jaar oud zijn, wat daar staat over hoe je met een mens, ook met een vreemdeling, moet omgaan. Ja, dat is, dan zeg je, de menselijkheid, de diepe menselijkheid, behoort tot de mens zelf. Maar voor de evangelie, ze zijn zo verschillend. Hè. Johannes, Marcus is korter, is waarschijnlijk het oudste. Misschien een voorkeur voor Marcus. Maar van de profeten Amos bijvoorbeeld, dat is zo'n... Amos die zegt, hij is in het noorden, treedt hij op bij de koning in het noorden, want hij komt uit het zuiden, uit Juda, en hij is kritisch tegenover de politieke elite. En ze jagen hem weg. En ze zeggen, hier moet je niet meer profiteren, je bent geen profeet. En hij zegt, natuurlijk ben ik geen profeet, ik ben een boer, zegt hij. En een vijgenkweker. Maar hij heeft mij geroepen. Van achter mijn dier, mijn beest te zijn. Om in zijn naam te spreken. En dat is een heel scherpe profeet, Dat is een kort, maar ik denk als iemand nog vertrouwd wil raken met het Oude Testament, bijvoorbeeld Deuteronomium en Amos en zo, dat zijn teksten die,
Dus voor mensen die niet vertrouwd zijn met de Bijbel, misschien zelfs nog nooit in gelezen hebben.
Want dat is moeilijk, de Bijbel lezen zonder een beetje achtergrond. Dat is zo. Want dat is zeer oud, Dat is niet vandaag geschreven. Hè.
Goed, Jozef. Als bisschop ben je nu minder bezig met pastoraal werk, maar meer met bestuurszaken binnen de kerk. Je leidt ongetwijfeld een druk leven. Heb je nog tijd om zelf boeken te lezen? En naar wat of wie gaan je eigen literaire interesses?
Ja, ik moet natuurlijk wat tijd nemen om te lezen. Hè. Ik moet allereerst ook. Ik heb in mijn vroeger leven theologie mogen doseren en zo. Dat moest ik wel lezen omwille van de cursussen. Hè. Ik moest bij zijn. Hè. Dan moet je in uw vak dan zoveel mogelijk doornemen. Maar nu nog altijd moet ik, wat theologie betreft en spiritualiteit, moet ik toch, ja, ik kan niet alles meer lezen, maar moet ik toch voortdurend, allee, dat heb ik ook nodig voor mezelf en voor mijn geloof. Maar je moet ook veel spreken en zo, je hebt wat voeding nodig. Maar ja, natuurlijk, dat is niet hoeverloos, maar ik probeer dat toch te doen. Er zijn auteurs die mij geliefd zijn, ik lees bijvoorbeeld heel graag, maar dat is niet meer Augustinus. Die waren mooie uitgaven nu in het Nederlands, dat is opmerkelijk. Maar dat interesseert mij zeer. Want er zijn andere figuren die mij ook inspireren. Ik heb bijvoorbeeld Enzo Bianchi, dat is een Italiaanse monnik. Nu en dan wordt in het Nederlands iets vertaald, in het Frans vertalen ze bijna alles. En daarnaast lees ik ook graag een roman. Ik doe dat al zeer lang, dat moet soms 's avonds laat, ik kan natuurlijk niet zoveel tijd, maar dat duurt dan soms een beetje lang, zit er een maand aan en zo'n roman, maar ik kijk ook zeer goed de welke, ik volg een beetje wat er in de recensies geschreven wordt, als het echt goed is. Als er in de standaard 5 sterren of in de NRC 5, dan is dat toch al een zekere garantie. Maar het... ik vind het heel belangrijk.
Ja, kun je een aantal titels of auteurs geven?
Bijvoorbeeld, nu ben ik bezig aan een boek, De Kinderen van Spiegelgrund. Dat is van een Zweedse auteur. De naam is Sven Sandberg is hij. Mij verder niet zo bekend. Maar het is een roman, maar op grond van de historische gegevens die onderzocht heeft over de situatie van de kinderen in Nazi-Duitsland, kinderen met een beperking, ofwel kinderen van anti-Nazi-mensen die ze daar stopten en eigenlijk waar ze alles mee deden. En ik ben daar, ik moet zeggen, ik ben daar weg van ondernemen, dat is magistraal beschreven. Ik moet zeggen, ik heb veel gelezen ook over de Holocaust. Dat is iets dat mij intrigeert. Maar bijvoorbeeld een auteur, ik weet niet of je die kent, Jozef Rood bijvoorbeeld. Hè, over de, dat is een auteur die tijdens de oorlog is een Jood ook, Joods oorsprong, maar dan gevlucht en dan gestorven nog voor het einde van de oorlog. Maar die zowat in zijn romans zo de droefheid rond een wereld die vergaat. Hè. Heeft dat meegemaakt vanaf de jaren 30, heeft gevoeld, er is na de Eerste Oorlog een wereld die eindigt. En je ziet dat het nog, de laatste struiptrekkingen nog een enorme catastrofe zal zijn met het nazisme. Heeft mooie romans, de Radetzky Mars bijvoorbeeld, hij schrijft heel mooi. En zijn boeken worden nu in het Nederlands quasi allemaal nog een keer eruit gegeven en vertaald. Dat is een heel interessante... ik ben geen specialist in literatuur, maar ik doe het omdat het brengt u in contact met de wereld van vandaag. Ik denk dat literatuur heel belangrijk is. Dat is, je kunt in een roman dingen zeggen die je in een gewoon objectief discours niet kunt zeggen. Je kunt een problematiek naar voren brengen die je zo met, dus zo met de discursieve taal, zo van uitleg, die je niet kunt... Je kunt een wereld oproepen die je... En dat doet mij veel zo, dat is dan een... En ik ben blij, want ik weet ook... Ik heb nu de Bijbel ingesproken, maar er wordt toch ook literatuur ingesproken voor de mensen. Dus dat is, dat is dus een bibliotheek, hè, voor hen. Ik vind dat rijker dan de televisie, het beeld. Ja. Natuurlijk, de film kan dat ook. Een grote film kan... dat is natuurlijk van kortere duur, maar kan een... dat is hetzelfde. He. Dat is kunst. He. Literatuur is kunst, grote films zijn kunst. Dat is kunst. Ja. Dat zijn kunstwerken. He.
Luisterpunt Bibliotheek bouwt een hedendaagse bibliotheekdienstvereniging uit voor mensen met een leesbeperking, zowel personen met een visuele beperking, blinden en slechtzienden, maar ook voor personen met een andere leesbeperking, zoals kinderen en jongeren met dyslexie. Zij maken gebruik van onze bibliotheek. Heb je nog een boodschap voor... onze ruim 4000 lezers, die zullen luisteren naar dit nummer van Knetterende Letteren waarin uw interview staat.
Ja, ik hoop dat ik mij een beetje verstaanbaar heb kunnen maken voor hen. Maar ik hoop vooral dat de Bijbel, hè, nu, maar ook de andere literatuur, maar ook de Bijbel, dat ze, het is toegankelijk gemaakt nu, dat ze er inderdaad gebruik van maken. Dat dat toch een iets is. Ziet je, lezen, nu zeg ik het voor de Bijbel, ja, dat is voor hen niet mogelijk. Hè? Maar de Bijbel, om hem goed te verstaan, moet je uiteindelijk niet lezen, maar horen. Het is een woord dat tot mij gesproken wordt. Het is niet een tekst die ik lees, in zijn bedoeling. En dat gaat niet, dat de brieven van Paulus bijvoorbeeld, dat is geen tekst. Maar ook al de rest, hè, dat staat bij grote letters in de synagoge in Brussel, en het is iets wat de Jood elke dag 2 keer uitspreekt. Hoor, luister, Israël. De Heer is uw God, hij is de enige. En je zult hem lief hebben. Maar het is wel hoor, luister. Het is niet, de fundamentele act van de gelovige is niet het lezen, maar er is iemand die tot u spreekt, het luister. En in die zin doet men de Bijbel meer dan recht en leidt men aan zijn oorspronkelijke functie als het niet alleen gelezen wordt, maar gesproken.
Mooi gezegd. Jozef, tot slot, nu je in Brugge woont, heb je al de weg gevonden naar het voetbalstadion van Club Brugge. Menig prominente kerkmens uit het bisdom Brugge zie ik regelmatig in het Jan Breydelstadion. Of behoort het helemaal niet tot je interessesfeer?
Nee, kijk, dat is, ja, dat is zo, ja, niet, niemand is volmaakt. En dus dat behoort niet tot, ik hoor dat wel en ik doe wel mee. Nee, ik weet dat er hier in Brugge wat een rivaliteit, maar ja, de club is natuurlijk de club is de club, hè. En dan heb je de cirkel en zo, ik weet dat allemaal, maar ik hou mij daar, ik hou de kerk in het midden.
Okay. Jozef, dank u wel voor dit interview.
Dank u wel, dank u.